Welkom bij een nieuwe aflevering van de GP Update podcast. Mijn naam is Erwin Jechtie, probleemverslaggever van gpupdate.net en motorsport.com. En samen met mij in deze podcast zitten collega's Ronald Voording. Hallo Ronald.
Hey Erwin. En de rest van de gewaardeerde collega's natuurlijk.
Mike Mulder. Hallo Mike.
Hi Erwin en Ronald. Goedendag.
En Philippe Kleren, die afgelopen weekend op locatie werkte. Hallo Philippe.
Hey jongens.
Heren, de Grand Prix van Spanje op het circuit de Barcelona-Catalunya. Lewis Hamilton leidde van start tot finish en behaalde zijn vierde overwinning van het seizoen. Terwijl Max Verstappen profiteerde van een matige start van Valtteri Bottas en tweede werd. Ja, het was weer 90 minuten lang spanning en sensatie, of niet soms Ronald?
Ja, nee, het was echt fenomenaal. Nou, het valt mee dat niemand van ons in slaap gevallen is. Ik bedoel, het verslag was keurig op tijd. Het liveverslag ging door. Ik zat al te wachten op het moment dat een van beiden zou stokken, maar dat viel mee. Nee, ja goed, dit was niet heel best qua amusementswaarde. En het was natuurlijk vooral dat we nu de echte krachtsverhouding hebben gezien. Ik bedoel, de afgelopen races hadden we bijna altijd ofwel een safety car ofwel bijzondere omstandigheden. Nu hadden we niks. Ja goed, en dan zie je dat, zoals ik ook in winnaars en verliezers schreef, dat Mercedes vanaf 3:10 iedereen, inclusief Max Verstappen, echt iedereen heeft gedegradeerd tot figuranten. In de grote Lewis Hamilton show.
Ja, Mike, jij verzorgde het liveverslag op GP Update. Kreeg je die wel een beetje gevuld?
Ja, er valt altijd wel wat te melden natuurlijk in zo'n liveverslag. Ik bedoel, we hebben Leclerc gezien met zijn spin. En Raikkonen zat wat te klagen over de radio. Dus er valt altijd wel wat te melden inderdaad. Maar het was inderdaad een compleet dodelijk saaie race. Het steekt een beetje schil af tegen de races die we hebben gezien de afgelopen weken. En voor mij was het weer een bevestiging dat die Grand Prix van Spanje in Barcelona toch maar gewoon van de kalender moet verdwijnen.
Ja, het contract loopt eind dit jaar af. Ja. Dus inderdaad afwachten wat er volgend jaar gaat gebeuren.
En Alonso komt terug, hè? Dat kan helpen.
Dat kan helpen, ja, tuurlijk. Inderdaad, dus er zal wel weer commercieel zal dat er wel weer rechtgebreid worden. Dat Catalonia gewoon op de kalender blijft staan. Maar er was natuurlijk wel een reden naast het financiële waarom Spanje nooit zo interessant is.
Ja, ze hebben gewoon veel te veel data natuurlijk ook. Hè? Ik bedoel, het is gewoon doodgeslagen door al die wintertest. Ik bedoel, er was wat commentaar van Max over één training op Imola. Maar in Barcelona kunnen ze eigenlijk gewoon al die trainingen schrappen. Kunnen ze bijna gewoon de kwalificatie, daar kunnen ze beter mee beginnen. Want alle data is er en daardoor wordt het vaak dodelijk saai.
Ja. Philippe, jij woont in Barcelona en jij was afgelopen weekend voor ons op het circuit. Het was je debuut in de Formule 1-bubbel. Hoe was het om bij de Grand Prix te zijn zonder fans en met al die speciale coronamaatregelen?
Goh ja, bizar hè. Bizar, zeker de eerste keer, de eerste dag. Maar goed, na 5 maanden zonder live entertainment en live sport ter plaatse, goed, ben je er natuurlijk al lang blij dat je erbij bent. Zeker in Barcelona was de coronacrisis behoorlijk heftig, lange lockdown en nu eigenlijk nog een halve lockdown. Dus ik was eigenlijk al lang blij dat ik nog een keer buiten mocht komen.
Ja. Ja. Je moest vooral worden getest op corona. Is dat 1 of 2 keer gebeurd?
Klopt, ja, dat is 1 keer. Ik moet zeggen, dat was eigenlijk best goed geregeld. Wat je van Spanjaarden en Catalanen niet altijd kan zeggen. Maar dat zit hier echt wel goed in orde. Samen met de F1 en de FIA. Normaal gezien ga je woensdag of donderdag altijd je pasje ophalen in het accreditatiecentrum. En dit keer was dat centrum een beetje omgevormd tot een testfaciliteit van Eurofins, die alle tests verzorgt voor de Formule 1. En ik moet zeggen, ja, het was echt gewoon goed geregeld. Op 5 minuten ben je daar binnen en buiten. Dus ik kan gewoon binnenwandelen, even registreren en dan nemen ze je mee naar een kamertje om snel even door de sinussen te gaan en door de wang. Aangenaam was dat niet, maar... Goh, zo heel erg was het nu ook weer niet, zoals je soms op Twitter ziet, van mensen die daar selfies van gaan nemen. Het viel eigenlijk allemaal nog wel mee. En dan, ja, 24 uur daarna krijg je je resultaat, of tenminste als je positief bent, krijg je een resultaat. Dus in dit geval was geen nieuws goed nieuws. En dan mochten we gewoon binnen voor de rest van het weekend.
Ja, en ik neem aan dat je aan het einde van zo'n dag, van een werkdag op het circuit, dan niet naar huis kan, maar wel in die bubbel moet blijven. Hoe werkt dat precies?
Nou, dat valt wel mee hoor. We moesten daar niet kamperen, gelukkig. Dus je mag wel gewoon naar huis toe. Maar goed, je moet natuurlijk gewoon oppassen wat je doet. Natuurlijk is het zo, op een Formule 1 weekend ben je gewoon de hele dag van 's ochtends tot 's avonds daar. En dan ga je 's avonds niet nog allerlei leuke dingen doen. Dan wil je gewoon je bed in. Dus op zich valt dat best wel mee om gewoon jezelf een beetje te isoleren. Dus dat was eigenlijk geen probleem.
Oké. Ik meende dat er in Oostenrijk en Engeland behoorlijk goed voor de schrijvende pers werd gezorgd in het mediacentrum. Hoe was dat afgelopen weekend in Barcelona?
Ja, ook heel goed, dat klopt. Barcelona is lang een van de mindere circuits geweest als journalist. Of het nu gaat over betalen voor wifi of slechte wifi of geen lunch of iets. Dat was nu allemaal wel goed geregeld, ja, dat klopt. Het is natuurlijk zo, er waren maar een pakweg 15 journalisten en 20 fotografen. Dan is dat natuurlijk een stuk makkelijker om het te organiseren. Terwijl als je daar 200 man hebt, is het een stuk moeilijker. Maar het was zeker goed in orde, ja. Ja, niet te klagen.
Ronald, jij bent er misschien bij de volgende race op Spa-Francorchamps. Kijk je al uit naar die pijlstok in je neus?
Nou ja, Filip heeft mij enigszins gerustgesteld door te zeggen dat het ook weer niet zo erg is. Maar ik moet je wel opbiechten dat van het hele weekend, als we daar inderdaad bij mogen zijn, dat hetgeen is waar ik het allerminst naar uitkijk.
Nou, dat heb ik ook wel een beetje gezegd om jou gerust te stellen, hoor. Het was eigenlijk niet zo fijn.
Nou ja, bedankt. Bij deze alle hoop overvlogen.
Ja, wat misschien nog wel het meest onderhoudende was aan de Grand Prix van Spanje, waren de boordradioberichten van Max Verstappen. Aan het einde van zijn eerste stint liet hij herhaaldelijk weten naar de pits te willen, maar hij werd door het team langer op de baan gehouden dan hem lief was. En na zijn eerste pitstop sprak hij het team ook nog even toe. Laten we ons vooral focussen op onze eigen race en niet alleen naar Lewis kijken. Kan je afvragen hoe productief het is om die discussie tijdens de race te voeren? Wat denk jij, Mike? Moet Max zich wat meer inhouden over de radio? Of moet hij wat meer vertrouwen hebben in het team dat het goed gaat met de strategie?
Nou, het geeft ten eerste aan waar hij reed. En dat hij dus niet echt aan het strijden was. Niet naar voren en ook niet aan het verdedigen naar achteren. Dus het is een beetje die extra schijfruimte die op zijn harde schijf die al eerder is aangestipt. Volgens mij door Ross Brawn in het verleden. Dus dat geeft er wel een beetje aan dat hij er met zijn kop goed bij is. Alleen, het lijkt mij dat je dit van tevoren doorspreekt. Je hebt een teambespreking van tevoren. Ik zag hem voor de race nog heel erg uitgebreid en lang praten met Lambiases, zijn race engineer, naast de auto, vlak voor de start. Dus ik neem aan dat die dingen dan al besproken zijn geweest. Hij kwam er tijdens de race, tijdens de eerste stint, achter dat die banden langer mee konden dan gepland. Dus daar hadden we meer last van. Dat mag je best zeggen over de radio, maar om daar dan een hele complete discussie over te gaan voeren met je team, die ook wel die data voorhanden heeft, lijkt me wat te veel van het goede. Het lijkt mij dat die beslissingen door het team worden genomen en niet door Verstappen zelf.
Nou ja, aan de andere kant, ik denk dat je er wat twee dingen aan toe kan voegen. Het eerste, ja, het is vast van tevoren besproken. Maar ik denk dat iedereen, inclusief Max, een beetje verbaasd was dat die zachte compound er zo hard aanging bij Red Bull. Het was ook verbazingwekkend dat Mercedes juist langer door kon. Maar goed, die hebben gewoon de problemen van vorige week bliksemsnel opgelost. Ik ben vooral benieuwd waarom het bij Red Bull niet lukte. Ik bedoel, want we dachten juist dat ze een extra troefkaart in handen hadden. En het bleek juist nog minder dan Mercedes. Ja, jammer genoeg konden we dat na afloop niet vragen bij gebrek aan een Christian Horner sessie of een Max Verstappen sessie. Maar goed, als je met zoiets wordt geconfronteerd in die eerste stint, snap ik wel dat er een soort van discussie op de boordradio plaatsvindt. Je kunt je inderdaad afvragen hoeveel je die moet doorvoeren.
Nou ja, precies. Vooral dat inderdaad. Ik bedoel, kijk, ja, maar goed, hij voelt natuurlijk als beste wat er met die banden gebeurt. Dat begrijp ik ook wel inderdaad. En hij ziet ook wel dat Hamilton bij hem wegrijdt. Dus dat mag je best een keer noemen inderdaad. Maar dat is goed van hem. En ik vond ook heel goed dat hij zei van jongens, laten we nou eens concentreren op onze eigen race. En niet achter Mercedes aanhollen wat zij aan het doen zijn. Dat is op zich goed. Maar om dat maar drie keer te blijven herhalen lijkt me wat overbodig eerlijk gezegd.
Ja, al vond ik dat Marco zei van ja, je moet je er niet, een coureur moet zich er helemaal niet mee bemoeien. Dat vind ik klinkklare onzin. Want wat jij al aangeeft, iemand op het circuit die daar rijdt, die voelt het zelf het beste. En wat je net aangaf over die extra schijfruimte, het is juist een groot voordeel als je een coureur in de auto hebt. Ik noem een Lewis Hamilton, een Michael Schumacher kon dat vroeger. Ik moet zeggen, Sebastian Vettel kan dat ook. Hij deed dat ook in Hongarije volgens mij, waar Leclerc wel gewoon gedwee de softs nam. En Vettel zei nee, ik wil die medium. Ja. Nee, goed, weet je, dat kan echt goed uitpakken. Dat is alleen maar constructief. Dus ik vind het dan een beetje te kort door de bocht dat zo'n Helmut Marko zegt van Max moet rijden en verder zijn mond dicht houden. Daar ben ik het echt totaal niet mee eens.
Nou, het gebeurde gisteren natuurlijk ook met Hamilton zelf. Hè, die aan het einde van de rit ook naar rood zou overstappen. En zei van jongens, ik wil die band niet. Ik rijd prima op die mediums. Geef mij die mediums inderdaad. En het gebeurde ook uiteindelijk.
Maar Marco roept al vaker dingen, toch? Dus niet zo ja, zwaar aan te tillen.
Ja. Ja,
nee, maar het is, wel wat, het is wat Mike zegt. Het is niet alleen Max natuurlijk die behoorlijk luid is, zijn stem laat horen. Hamilton doet dat ook bijna elke race, zelfs als het goed gaat, doet hij dat. En we horen dat heel vaak. Het is alleen zo, de laatste jaren krijgen we dat allemaal live in de uitzending mee natuurlijk. Hè?
Ja.
En vaak ook wat te laat, zit er een ronde of twee vertraging op en hebben we ook gewoon de context niet. Dus dan, ja, dan komt het al vaker wat verkeerd over, terwijl dat die discussies al wellicht al tiental jaren zo plaatsvinden. Alleen krijgen we het nu ook gewoon mee als toeschouwer.
Ja, ja, en hij had wel een punt dat hij zegt van op onszelf focus natuurlijk. En daar zat het verschil, want Red Bull kijkt gewoon naar data en die denken van, hey, als we hem nu binnenhalen, komt hij achter die racing points. Horner zei ook wel van, ja, dan brandt hij zijn banden op en dan zijn we de pineut, dan is onze tweede stint ook om zeep. Terwijl Max gewoon vanuit zijn eigen gevoel, en dat klopte volgens mij ook wel, gewoon zei, ja, we zijn zoveel sneller. Dat blijkt ook als je de racing points op een ronde achterstand zet. Dat hij zegt van, ja goed, haal me gewoon binnen en ik haal ze makkelijk in. Eén DRS-zone en ik heb ze te pakken.
En daarbij hebben we te maken met een hele saaie race. Dus wat Philip zegt, ik bedoel, dit is dan gewoon het verhaal, weet je wel. Dan ga je het daarover hebben in plaats van over een strijd op de baan.
We moeten Max dankbaar zijn.
Absoluut.
Ja, het is extra entertainment. Dan.
Ja, precies.
Dan even naar de andere kant van de Red Bull garage. Alexander Albon, 8e op een ronde achterstand. Ja, vergeleken met Verstappen is dat niet best, toch wel, Ronald?
Nee, ja, heel slecht. Ik bedoel, de laatste keer volgens mij dat een Red Bull coureur een ronde achterstand kreeg. Dat was Hongarije 2019. Toen reed een Pierre Gasly in die auto. En in Spa zat diezelfde Pierre Gasly niet meer in die auto. Dus dat kreeg vergaande consequenties. Dus nee, het is slecht. Het is tegenvallend ook, omdat Albon eigenlijk op zaterdag best wel een aardige kwalificatie had naar P6. Afgaande op de vorige races denk je, hij kan verder naar voren komen. Racing Point coureurs zeiden ook, nou, dat wordt een hele kluif om hem achter ons te houden. Dus ik had hem met potlood, zeg maar, op P4 neergezet. Maar ja, in plaats van twee plekken te winnen, verliest hij de twee. Dat is gewoon onder de maat. Eén ding moet ik wel toevoegen om Albon een heel klein beetje te beschermen, is dat hij die harde band eronder kreeg voor zijn tweede stint. En hij werd volgens mij een beetje als een soort tactische proefkonijn ingezet. Omdat iedereen op vrijdag al zei, die band moet je niet hebben. Norris, die zei, het is rommel. Russell zei, ja, deze band die verdient helemaal geen plek op een Formule 1-auto. En Red Bull gooit hem er wel onder bij Albon. Volgens mij vooral om te checken of het ook iets van Max zou kunnen zijn. Ja, zo wordt Albon natuurlijk ook gewoon een beetje opgeofferd. Uiteindelijk moest hij ook zelf nog een tweede stop maken. Ja, dat helpt ook allemaal niet mee. Maar goed, dan nog is een ronde achterstand min of meer onacceptabel.
Ja, wat je zei voor Gasly was het toen voor Red Bull de druppel die de emmer deed overlopen. Zou Albon hetzelfde lot kunnen wachten, denk je?
Ja, vind ik een beetje lastig. Kijk, Gasly is ook niet voor niks aan de kant gezet toen, omdat hij gewoon onder de druk is bezweken daar. En hij geeft zelf ook meerdere malen aan, hij bedoelt niet van zet mij niet in die Red Bull, maar indirect zegt hij dat wel in interviews. Want hij geeft namelijk aan van in AlphaTauri zit ik weer in een vertrouwde omgeving, voel ik me lekker, heb ik geen druk en ben ik weer tot leven gekomen. Nou ja goed, dat betekent ook dat je geen enkele garantie hebt dat Gasly het nu wel aan kan als hij weer gepromoveerd wordt bij Red Bull. Want dan komt hij weer naast Max, krijgt hij weer met druk te maken. Ik denk dat hetzelfde liedje dan weer van vooraf aan begint. Dus ja goed, ik zie er niet heel veel in om dan Gasly wel weer terug in die auto te gaan zetten.
Ja, dat zou dan ook wel einde carrière kunnen zijn dan voor Pierre als hij voor de tweede keer door het ijs zakt, denk ik.
Ja, het afbreukrisico
is er wel in, hè? Sorry, het probleem is, wie zit je dan wel in de auto natuurlijk, hè? Dus de keuze is daar niet zo geweldig meer.
Ik denk wel dat er bij Red Bull nu wat minder druk is, omdat Ferrari natuurlijk is weggevallen als concurrent. Hè. Vorig jaar zagen we Mercedes, Ferrari en Red Bull om de topposities strijden. Toen was Gasly hard nodig om die extra punten voor Red Bull te pakken. En nu is Ferrari natuurlijk weggevallen. Ik bedoel, Red Bull staat nu tweede in het kampioenschap achter Mercedes, maar straatlengte voor Racing Point. Dus die druk is wel weggevallen, denk ik. Dus ik denk dat ze wat meer kunnen experimenteren ook met Albon.
Ja, qua constructeurskampioenschap wel. Maar aan de andere kant,
precies.
Albon zit in individuele races nog steeds achter Ferrari. Hoe grote problemen al daar ook zijn. Hij eindigde bijvoorbeeld ook achter Vettel. En Albon zit ook in een slecht geval zoals gisteren ook achter de Racing Points. Dus ondanks dat de concurrentie verder weg is, slaagt Albon er nog in om daar achter te eindigen.
Nee, goed, als coureur inderdaad. Maar goed, het belang van Red Bull is natuurlijk gewoon om die auto en het team zo hoog mogelijk in de kampioenschap te krijgen. En wat dat betreft heb je, nee goed, je pakt misschien wat minder punten dan met Albon. Want als ik kijk naar de vergelijking maak met Gasly vorig jaar, die had in de races die nu gereden zijn, Spanje, Hongarije en Groot-Brittannië. En wat hebben we nog meer, Oostenrijk. Betere resultaten dan Albon nu dit jaar. Maar als je kijkt naar het puntenaantal, dan is Red Bull gewoon natuurlijk ongenaakbaar op die tweede plaats. Dus er is niemand die daar in de buurt komt. Dus wat dat betreft, en ik denk dat Red Bull als team eerder kijkt naar het teambelang dan naar het individuele belang van Albon zelf.
Ja, en het zakelijke belang mogen we ook niet onderschatten natuurlijk. Nee, want die Thaise eigenaren van Red Bull, die hebben de helft van de aandelen in handen. Ja. Die zijn nogal gebaat bij Albon als een uithangbord. En om hem dan zeg maar te degraderen, moet je wel met een hele goede verklaring komen als Helmut Marko zijnde. En in dat opzicht heeft Philip een punt. Die goede verklaring kan je sportief door zijn eigen resultaten misschien wel leveren. Maar niet door te zeggen wie er dan in zet. Want eigenlijk is er op papier niemand heel veel beter.
Nee, zou Honda en Japan daar nog een invloed in kunnen hebben? Tsunoda ja, is dat misschien
nou,
een
opvolger? Ja, dat vind ik dus interessant. Voor volgend jaar, maar niet zozeer voor Albon of, of Gasly. Maar wel denk ik voor Kvyat. Want dat vergeten we. Maar die staat ook 6-0 achter in het kwalificatieduel. Net als Albon. Die wordt week in, week uit ook om de oren gereden door Gasly nu. En inderdaad, Tsunoda gaat goed in de Formule 2. Ligt op koers om de benodigde superlicentiepunten te halen die hij dus nodig heeft. Dus ja, formeel mag die volgend jaar in de Formule 1 rijden. En als je bedenkt dat Honda weliswaar een contractverlenging heeft getekend vorig jaar, maar geen langlopende, kan dit een mooie stok achter de deur zijn richting Honda van jullie tekenen een lange contract. Wij zetten Yuki Tsunoda in die AlphaTauri. Kvyat eruit en iedereen blij. Behalve Kvyat dan, maar die is zo vaak gedegradeerd, die is er wel aan gewend, denk ik.
Ja, teambaas Frans Tos zei het afgelopen weekend ook nog. Hè. Ik verwacht Tsunoda vroeger of later in de AlphaTauri. Dus ja, de druk staat er dan wel volop bij Daniel Kvyat. Maar als we dan naar volgend jaar kijken, wie is dan jullie ideale teamgenoot voor Max? Ronald?
Nou, ideale plaatje zou ik persoonlijk zeggen Vettel. Gewoon omdat ik dat zelf een heel leuk verhaal zou vinden. Terugkeren, ervaren man die ook goed is qua setup en dat soort dingen. Dus die kan echt iets toevoegen in plaats van wat Albon en Gasly deden. Namelijk de setup 1-op-1 kopiëren. Dus in dat opzicht zou ik Vettel heel leuk vinden. Maar nogmaals, ik zie dat niet gebeuren. Ik heb ook vorige week aangegeven dat ik die richting Racing Point zie gaan. En daar blijf ik bij. Ja, goed. En in dat geval zou ik zeggen, kijk het nog aan met Albon. Deze race was heel slecht, maar de voorgaande weekenden was hij op zondag niet zo verschrikkelijk beroerd. Dus geef hem een kans. En als hij zich herpakt in de rest van dit seizoen, zou ik hem laten zitten volgend jaar.
Mike, wat denk jij?
Ja, je moet ook kijken naar wat er beschikbaar is natuurlijk. En dan kom je uit, Ricciardo is weg. Vettel, die zou als een Racing Point kunnen gaan. Hulkenberg misschien? Geen idee. Als je al een opvolger wil voor Albon, als je daar al iemand wil ritten, dan moet je misschien, denk ik, naar een ervaren coureur gaan. En daar zijn er niet zo heel veel van beschikbaar op dit moment, heb ik het idee. Ja, Hulkenberg zou er eentje kunnen zijn, maar ja. Wil Hulkenberg naar Racing Point of naar Red Bull? Ja, dat wil hij, maar wil Red Bull Hulkenberg hebben? Ik vraag het me af. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Dus ja, dan blijft er heel weinig over.
Ja, ik zou het ook een beetje zien als een teken dat je je eigen opleidingstraject een beetje de nek omdraait. Wat we net zeiden, omdat zo'n Tsunoda toch wel een klein beetje op de deur zit te kloppen. Stel voor een jaar of 2-3 later komt ook Dennis Hauger er nog aan. Als je dan zeg maar extern nu nog iemand extra binnen gaat halen, dan geef je eigenlijk een plekje weg aan iemand die niet uit de Red Bull-familie komt. En dan geef je eigenlijk toe wat Helmut Marko tot nu toe altijd heeft tegengesproken. Namelijk dat de Red Bull-opleiding min of meer opgedroogd is.
Laten we even gaan naar het grote nieuws bij het ingaan van het weekend. En dat was het verbod dat eraan komt voor de party modes in de motor. Dat gaat mogelijk al in vanaf de eerstvolgende race in Spa. Het is eigenlijk niet echt een verbod. Het is meer een nieuwe richtlijn die voorschrijft dat de coureurs zowel in de kwalificatie als in de race met dezelfde motorsettings moeten rijden. Mike, is het eigenlijk niet oneerlijk dat de VIA de regels tussentijds gaat veranderen?
Ja, het is alsof je tijdens het voetbalspel de regels gaat veranderen omdat één team met 10-0 voor staat. Ik bedoel, het is alsof je tegen Barcelona zegt, oké, de tweede helft mogen jullie Messi niet meer inzetten. Omdat jullie met 6-0 voor staan tegen...
Niet het beste voorbeeld nu, hè?
Denk wat. Zeg je?
Is niet het beste voorbeeld in deze tijd.
Nou ja, goed, tegen Barcelona. Bayern München dan. Bayern München dan. Jullie mogen de tweede helft niet met Lewandowski spelen. Maar dat is een beetje het idee dat ik erbij heb. Ik vind het vrij oneerlijk om gedurende het seizoen de spelregels aan te passen. Ja, het levert saaie races op die party modes. Want Mercedes staat vooraan in de kwalificaties en rijden weg. En misschien kunnen die kwalificaties wat spannender worden. Maar ja, dat is nu eenmaal waar aan 10 teams zich hebben gecommuniceerd en ook de FIA. En om dat halfwege het seizoen te gaan aanpassen, vind ik wat vreemd eerlijk gezegd. Maar goed, ik heb er van Mercedes ook niks over gehoord hoor. Die hebben niet heel erg geprotesteerd, heb ik begrepen. Die zeggen alleen van, je wordt alleen maar beter hierdoor. Dus we zullen afwachten, denk ik. We zullen het zien.
Ja, want de grote vraag is eigenlijk, hè, wat gaat de impact zijn van de ban op speciale motorinstellingen? Ja. Iedereen ging er eigenlijk vanuit van, Mercedes is in dat geval het nadeel. Mercedes zegt zelf van nee. Wat denk jij, Ronald?
Nou, twee dingen eerlijk gezegd. Allereerst op zaterdag denk ik dat het gat wel kleiner wordt, maar dat de posities identiek blijven. Dat gaf Max ook aan. Hij zegt ja, ze kunnen in Q3 meer bijschroeven, zeg maar 3/4. Maar hij zegt als je ziet dat we nu soms een seconde achter zitten, dan gaan we echt niet vanaf Spa meedoen om pole. Op Spa en Monza zeker niet, want dat zijn gewoon hoge snelheidsbanen waar vermogen zo belangrijk is. Dus ja, Mercedes blijft die eerste startrij gewoon houden in mijn optiek. En het tweede is inderdaad de zondag. En daar zijn de reacties van Lewis Hamilton en Toto Wolff wel interessant. Want die zeggen, ja, je maakt ons de kachel toch niet aan. Want wij worden alleen maar beter. Ik bedoel, nu, wat ze nu doen, zij rijden weg. Ze creëren bijvoorbeeld een gat idealiter van tussen de 5 en 10 seconden. En schroeven die motor terug, gewoon om de boel te sparen. Nou, dat kan straks niet meer, want je moet één en dezelfde stand gebruiken. Dus de kans is vrij groot dat gat gewoon op blijft lopen. En dat het van 5 seconden, 10 seconden, 15 seconden en 20 seconden wordt. Dus dat via exact het tegenovergestelde gaat bereiken van wat ze willen. En dat is ook wat Lewis Hamilton zei.
Wat wel mooi zou kunnen zijn, is dat een team dan echt wel een bepaalde keuze moet maken voor, oké, gaan we het op veilig spelen of gaan we meer vermogen eruit proberen te halen. Dus dan zit je ook weer met die betrouwbaarheid. Hè? Ja. Pakweg Monza, in de hitte, veel flat-out, ga je dan puur voor vermogen. En als je dan brandstof moet sparen, ook als keur, dan moet je het ook gewoon met je rechtervoet gaan doen en niet gewoon even een knopje induwen. Dus het kan nog wel een extra element toevoegen.
Ja, want dat is wel interessant. Ik bedoel, dat hoor je nu ook heel veel mensen zeggen van het kampioenschap is zo voorspelbaar, mede doordat de titelkandidaten niet meer uitvallen. Ik bedoel, als je 20 jaar terug in de tijd gaat, iedere titelkandidaat viel min of meer 1 of 2 keer uit. Dat zie je tegenwoordig niet meer. En als je inderdaad een limiet op moet zoeken om überhaupt mee te kunnen, dan kan je meer DNF's krijgen. Daarbij moeten we wel aantekenen, als er teams zijn die risico moeten nemen om mee te kunnen, dan gaat het waarschijnlijk om Red Bull en Ferrari en die teams erachter. Dus dan kan je alsnog een keer zeg maar, het tegenovergestelde effect krijgen. Maar goed, tot zover het pessimisme van mijn kant.
En waarom zouden ze eigenlijk dit al vanaf de eerstvolgende race willen doen? Waarom niet wachten tot volgend seizoen?
Nou ja, ik denk inderdaad wat jij zegt, omdat ze denken dat het wel effect gaat hebben. Dus het is een soort noodgreep om spanning te maken. Iedereen weet dat Liberty, de Formule 1-eigenaren en in dat kielzog daarvan ook de FIA, dit niet willen, wat we nu zien. Want die willen spektakel, die willen entertainment. Nou, dat hebben we niet. Dus die gaan op alle mogelijke manieren kijken van hoe kunnen we dat wel krijgen. Nou ja, de nieuwe reglementen zijn een soort Valhalla wat ze daar hebben voor 2022. Maar ze denken van we kunnen het niet permitteren om nog anderhalf jaar naar dergelijke races te kijken. Dus we moeten wat. Nou ja, en dan hebben zij dit bedacht. Nogmaals, ik denk dat het niet gaat werken. Maar goed, ik laat me graag verrassen.
Ja, we hebben het net even over Mercedes. Toto Wolff was afgelopen weekend opvallend schimmig over zijn toekomst als teambaas bij dat team. Hij zei onder andere dat hij het nog met Suzy, zijn vrouw, over moest hebben. En dat geeft mij toch wel een beetje het gevoel dat hij een voorschotje neemt op in ieder geval een minder intense rol bij Mercedes. Wat denk jij, Mike?
Ja, daar is natuurlijk al heel erg veel over gespeculeerd over wat Toto Wolff gaat doen. Ik zie hem nog wel een jaar bij Mercedes blijven. Maar voor de langere termijn, hij zegt dat hij positieve gesprekken voert met Daimler en Mercedes over zijn toekomst met Ole Kalenius, de grote baas daar. Toch heb ik het idee dat hij daar weggaat. Hij heeft een belang genomen in Aston Martin. Niet Racing Point, de Formule 1-stal die volgend jaar gaat rijden. Maar in Aston Martin, de sportautofabriek, zou ik maar zeggen, van Lawrence Stroll. Dus ik heb toch het idee dat hij daar wat speelt. Misschien dat Aston Martin wel wordt overgenomen, het autobedrijf, door Mercedes. Dat daar misschien achter de schermen wat speelt. Ik heb het idee dat hij zijn langste tijd bij het Formule 1-team van Mercedes heeft gehad. En dat hij toch aan het kijken is of hij ergens anders wat kan doen. Hij werd natuurlijk al in het verleden gekoppeld aan een rol bij Liberty Media. Als een soort van Formule 1-chef, opvolger van Chase Carey, geloof ik. Daar gaat hem ook niet worden, geloof ik. Maar de man heeft zoveel ijzers in het vuur als manager van coureurs. Hij heeft nog een belang in Williams. Hij heeft nu geld gestoken in Aston Martin, het autobedrijf. Hij heeft bij Mercedes natuurlijk die rol nog. Ik denk dat hij gewoon aan het zoeken is wat het beste bij hem past in de toekomst. En ik denk dat het niet bij Mercedes het team zelf zit. Misschien hangt het ook af wat Lewis Hamilton gaat doen. Maar ik denk dat hij het de langste tijd heeft gehad bij Mercedes zelf.
Ja, mocht hij stoppen als teambaas bij Mercedes, wie moet dan het stokje van hem overnemen, Ronald?
Ja, James Allison, die nu technisch directeur is, die staat daarvoor op pole position. Dus die zal denk ik ook wel gaan worden. Ik bedoel, het is speculatief zeg maar wat Toto Wolff dan zegt. Maar hij heeft wel eens antwoorden gegeven waarin hij ook uitgelegd heeft, oké, als ik geen teambaas meer ben, zie ik James, wat nu al mijn rechterhand is, zie ik als de ideale man om mij op te volgen. Ik ben daar trouwens wel heel benieuwd naar hoe dat gaat uitpakken. Want ergens, kijk, Mercedes is veel beter georganiseerd en Deutsche Gründlichkeit en dergelijke. Maar ergens lopen ze het risico om dezelfde fout als Ferrari te maken. Die hebben ook Mattia Binotto, die ook als technisch directeur echt begenadigd was en die hele afdeling goed leidde. Die hebben ze ook gepromoveerd. Nou ja, zij hebben de fouten bijgemaakt door hem toen een dubbelfunctie te geven. Dat zal Mercedes denk ik niet doen. Maar we zien allemaal nu in wat voor crisis Ferrari zit. En ook welke druk Binotto nu onderstaat. En wat voor kritiek die te verduren krijgt. Dus ik ben wel heel benieuwd zeg maar, of dat gaat werken. Als je James Allison uit zijn specialiteit haalt. En eindverantwoordelijke maakt of A, hij dat aan kan. En B, wie James Allison dan op moet volgen. Want je kunt het als teambaas nog zo goed doen. Maar als je een nieuwe auto krijgt die 14e te langzaam is, dan blijf je ook nergens. Dus ik zie daar ook nog wel een risicootje in.
Ja. Inmiddels is het wel zo goed als zeker dat Mercedes doorgaat in de Formule 1, hè Mike? Daar waren nog wat vraagtekens zo.
Ja, dat heb ik ook begrepen inderdaad. Dat lijkt wel te gaan gebeuren inderdaad. Ze willen dat Concord Agreement nu wel tekenen, maar wel voor een jaar. Dat is een beetje een nieuwe clausule in dat Concord Agreement. Natuurlijk was het altijd een overeenkomst, hè? Een langjarige overeenkomst voor de Formule 1. Er werden altijd afspraken gemaakt voor 5, 6, 7 jaar. Dus dat was een beetje een commitment vanuit de Formule 1 ook. Van dan weten we in ieder geval waar we de komende jaren aan toe zijn. Maar er zit nu een clausule in dat je dus per jaar kan tekenen. Dus het kan betekenen dat dus gewoon Mercedes voor 1 jaar tekent, voor 2021. En daarna zegt, we stoppen ermee. Dus ik denk ook een beetje afhankelijk van hoe de winter voorhangt op financieel-economisch gebied. Hoe de economie weer aantrekt in de wereld. Hoe het coronavirus zich ontwikkelt. Dat zullen we allemaal mee te maken hebben. Ik bedoel, Mercedes is natuurlijk een bedrijf dat niet alleen kijkt naar die Formule 1. Dat is gewoon een wereldconglomeraat. En die zullen gewoon heel simpel naar de plus en de minnen kijken aan het einde van de rit. En dan gaan bepalen, gaan we hier wel of niet mee door? Nou, voorlopig op dit moment is die balans nog positief, gaan ze dus door. En misschien dat ze halverwege het volgende jaar wel weer een nieuw moment inlassen waarop ze de boel gaan bekijken. En dan misschien kunnen concluderen van, toch niet handig voor ons, we stoppen ermee. Dus dat is ook lange termijn visie en lange termijn planning, denk ik, bij Mercedes. Dus ook dat moeten we gaan zien. Als je het hebt over een opvolger van Allison bij Mercedes als technisch directeur, zou ik zeggen, is dat niet iets voor James Key, die nu bij McLaren zit?
Dat zou een hele goede optie zijn, denk ik.
Want die gaat natuurlijk dit jaar die nieuwe, of tenminste, die McLaren, die blijft hetzelfde volgend jaar. Want die gaat volgend jaar met die Mercedes-motoren aan de slag ook in die auto. Dus dat zou misschien voor de lange termijn wat kunnen zijn.
Ja, hij kan zich een beetje inwerken bij McLaren en dan de auto maken.
Namens. Ja, precies. Ja.
Nog wat anders. De vorige aflevering sloten we af met de misère bij Sebastian Vettel. In Spanje kreeg hij een nieuw chassis en zag er allemaal iets beter uit bij de Duitser. Al was er wel een instopstrategie voor nodig om hem van de 12e plek naar de 7e plek te krijgen. Kunnen we nu zeggen dat Vettel een mogelijke periode heeft afgesloten, Mike?
Nee, dat denk ik niet. Hij was gisteren geloof ik met een eenstopper bezig en die pakte goed uit, waardoor die 7e werd, geloof ik, uit mijn hoofd. De ellende, bedoel, ja, nee, sorry, maar die is gewoon, net als Raikkonen in het verleden bij Ferrari met zijn laatste kunstje bezig, die is het jaar aan het uitrijden, aan het uitzitten. En zijn salaris aan het opstrijken, dat klinkt heel negatief, maar het is wel wat het is. En die doet daar aan het einde van het jaar de deur dicht en krijgt een gouden horloge mee en dan is het klaar. Ik heb niet het idee dat hij nou nog heel erg gaat strijden om de prijzen, om podiums en dergelijke. Dat is gewoon klaar.
Die Raikkonen wel, hè? Je noemt Raikkonen, maar die won nog in...
Tuurlijk. Zeker. Ja, absoluut. Ja,
Ronald, had jij Vettel niet bij de winnaars gezet voor dit weekend?
Ja, absoluut. Sta ik ook volledig achter. Ja, vooral, vooral vanwege wel een beetje wat Mike zegt. Kijk, het lek is echt niet boven, hoor. Dat absoluut niet. En het zal volgende week of over 2 weken op Spa weer een helskarwei worden om überhaupt Q3 te halen. En de worsteling gaat dit hele jaar gewoon door. Maar dat ligt niet zozeer aan Vettel als wel aan de hondsbroede auto die de Scuderia dit jaar gebouwd heeft. En in dat opzicht vind ik het wel heel mooi dat Vettel nu in ieder geval 1 opsteker heeft kunnen noteren. En ja, het was volledig aan hemzelf, denk ik, toe te schrijven. Omdat hij A, uit alle misère bleef. B, zijn banden aardig goed hield. En C, en daar begonnen we de uitzending ook mee. Boordradio's van Max en extra hersencapaciteit. Nou, dat had Vettel ook, want die gaf zelf al aan van... Hey, kan ik op deze band niet tot het einde? Typisch Ferrari. Je zei nee, Vettel, push. Alles geven op deze softs. Om dat 3 ronden later te zeggen... Hey, wacht, zou je misschien ook tot het einde kunnen op deze band? Nou ja, Vettel gooide er een paar... krachttermen tegenaan, maar deed het verder keurig. Ik bedoel, op nagenoeg versleten banden heeft hij nog maar 2 plekken verloren na die tijd. En heeft hij gewoon op vechtlust en op zijn, ook toch zijn eigen tactisch inzicht. Want ik denk dat Ferrari nooit zelf op dat idee was gekomen, maar puur dankzij Vettel op het idee is gekomen. Ja goed, en dat hij dan P7 binnenhaalt, ja, daar zal hij niet heel blij van worden als viervoudig wereldkampioen. Maar hij had maar 10 punten tot nu toe. Dus om er dan in 1 keer 6 aan je totaal... toe te voegen is op zich wel een leuke opsteker. Ik gun het Sepp heel erg in ieder geval.
Ja, er wordt de afgelopen tijd gesproken over oplopende spanningen tussen Ferrari en Vettel. Dat boordradio-moment zou daar ook weer een nieuw voorbeeld van zijn. Maar dat hebben volgens mij Vettel en Binotto na afloop van de race wel een beetje gedownplayed, of niet, Mike?
Nee, ik vond het vooral opmerkelijk, vechtlust en zo, prima. Maar het feit al dat we Vettel en P7 en Ferrari in één zin noemen, vind ik al tekenend. Maar hij zei ook over die boordradio, ja, excusez le mot, fuck it, wat heb ik te verliezen? En daar klonk voor mij juist een gelatenheid uit van, jongens, ik kan het allemaal verdommen, we gaan het gewoon proberen en als het niet lukt, dan lukt het niet. Ik vond het juist heel erg gelaten wat er uit Vettel sprak. En dat gevoel heb ik de laatste tijd wel vaker met hem. Het is klaar. De droom is over. De droom is uiteengespat. En hij gaat dit jaar nog volmaken. En dan is het klaar.
Ja, eens met alles wat je zei. Behalve misschien door die gelatenheid echt aan die boordradio te koppelen. Omdat het ook gewoon wel rationeel was op dat moment. Want als je zeker, de stap bekeek. En die krijgt hij ook door via de boordradio. Als hij naar binnen was gegaan, viel hij echt terug naar P15 ongeveer. Ja, en dat is natuurlijk een kansloze missie. Om dan van P15 in de DRS-trein waar je dan in terechtkomt. Om dan nog weer naar de punten te gaan rijden. Dat is onmogelijk. Dus ik zie de woorden, we hebben niks te verliezen, ook gewoon als een hele rationele opmerking in deze. Ik vond het bijvoorbeeld veel pijnlijker wat er vorige week gebeurde. Dat ze elkaar bij Sky Italia, zeg maar, 5 minuten na elkaar voor de camera verschijnen. En elkaar dan in de publiciteit af gaan maken. Kijk, dat geeft voor mij echt aan dat de sfeer verziekt is.
Ja, ik ben het wel eens met Ronald ook. Het was gewoon zo moeilijk inhalen in die wedstrijd dat je wel iets moest verzinnen. Dus dat was op zich wel niet verkeerd. Ik vind het wel opvallend dat sinds die scheiding is aangekondigd tussen Vettel en Ferrari, dat er toch minder filter op Vettel zit. Dat hij toch sneller zegt waar het op staat. En ja, geen blad meer voor de mond neemt. Mm-hmm. Dus dat is op zich wel frappant. Om dan te zeggen, is de relatie verzuurd? Ik denk het wel. Anders ga je niet zomaar uit elkaar ook. Het was ook eenrichtingsverkeer met die boodschap. Maar je mag ook niet onderschatten dat Vettel heel erg eergierig is. Dat hebben we al heel zijn carrière gezien. Dus ik denk niet dat hij het zomaar gaat opgeven. Dat hij nog wel tot het einde van het seizoen zeker zal proberen om er alles uit te halen.
Ja, en ik vind hem ook vrij, ook in media optredens de afgelopen jaren zagen we dat al. Maar zeker ook dit jaar eigenlijk sympathieker geworden. Hij is heel open, ook over Racing Point bijvoorbeeld. Want als je die online persconferenties volgt, dan wordt hij iedere... persconferentie, dat duurde ongeveer 1 kwartier. Van dat kwartier gaat er minstens 7-8 minuten over Racing Point. En hij doet dat heel leuk en gewoon geeft iedereen keurig antwoord. Ook vaak met een kwinkslag of wat humor. Als je het bijvoorbeeld hebt over Zaffnauer en dat ritje in die Ferrari van hem. Hij lost dat allemaal heel leuk en aardig op. Dus ik vind Vettel in de loop der jaren eigenlijk veel, veel sympathieker geworden. En veel sympathieker overkomend, ook zeker in de media.
Jongens, komend weekend voor de verandering geen Formule 1. Ik denk dat ik een dagje ga klussen in mijn nieuwe woning. En een dagje dierentuin ga doen met de kleine. Wat zijn jullie plannen, Filip?
Ja, geen Formule 1. Ik zou zeggen, mag ook wel een keer zonder een weekend. Maar ik denk dat we nog tot kerstmis ongeveer elk weekend naar auto's gaan kijken. Hè. dit weekend natuurlijk de Indianapolis 500 miles, Indy 500. Wat mij betreft al persoonlijk een van de hoogtepunten van het jaar, is niet het hoogtepunt. Echt een geweldig evenement. Dit jaar natuurlijk heel anders, want er zullen geen toeschouwers bij zijn natuurlijk. Dus het wordt heel anders. Hè. Normaal is dat een volksfeest met 300.000 toeschouwers. Maar goed, ik denk sowieso een geweldige wedstrijd. En zeker voor de Nederlanders ook. Rinus natuurlijk, hè. Rinus van Kalmthout, die het geweldig deed al. In de kwalificatie vierde. Beste rookie, beste Chevrolet. Dus dat is bijzonder knap. Dus ik zou zeker aanbevelen om zondag te gaan kijken, zondagavond. Ik geloof dat Ziggo het uitzendt, dus zeker warm aanbevolen.
Hoe laat begint de race?
Normaal gezien 12 uur lokale tijd, dus dat zal iets van een 6 uur zijn zeker. Hè? Ja, 6 uur 's avonds.
Ik ga zeker naar VK kijken, want zo'n verschrikkelijk aardige jongen ook. Heeft hij überhaupt daar echt een kans om die race te winnen? Dat is dan mijn vraag. Ik bedoel, je kunt je op een vierde plaats kwalificeren, maar wauw, dat zou echt... kan hij dat?
Volgens mij heeft iedereen de kans om die race te winnen.
Ja, ik ben niet zo heel erg ingevoed in IndyCars, maar zeg het maar. Ik bedoel, hij is de beste Chevrolet, dat geloof ik. Maar hoe liggen die krasverhoudingen daar?
Ja, het is een heel moeilijke wedstrijd, een heel lange wedstrijd ook. Mm-hmm. Bijna 4 uur dat je in de auto zit. Ja. Dus ervaring is gewoon enorm belangrijk. Want de wagens zijn zo ongelooflijk gevoelig aan hoe de temperatuur verandert, hoe de baan verandert, dat je eigenlijk echt wel veel ervaring nodig hebt om te weten niet alleen wat de auto op dit moment nodig heeft, maar ook binnen 20 ronden, binnen 40 ronden. Dus ja, een ervaren rijder zoals een Scott Dixon of een Ryan Hunter-Reay, die hebben daar gewoon een enorm voordeel. Maar goed, Rinus is goed omringd. Hij zit in het team van Ed Carpenter. Iemand die ook al meer dan 10, 15 jaar deelneemt, 2 keer op de pole stond. Dus hij is goed omringd. Maar om hem nu een favoriet te maken voor de zegen, dat denk ik niet. Maar een top 10 of misschien wel een top 5 is zeker mogelijk.
Ja, en hij heeft Arie Luijendijk als coach natuurlijk. Hè?
Ja, inderdaad. Ja. Dus dat is een geweldige bron van motivatie en advies natuurlijk. Absoluut.
Ronald, wat ga jij dit weekend doen?
In die 500 kijken natuurlijk. Voor zover dat nog niet duidelijk was. En ik denk een weekendje fietsen in Limburg. Ik bedoel, echt vergaande vakantie zit er in dit Formule 1 seizoen toch niet in. En nou ja, goed, ik ben wel een aardige fietsliefhebber op de racefiets dan. En Limburg vind ik het mooiste fietsgebied van Nederland. Dus kijken of we de Limburgse heuveltjes een beetje kunnen bedwingen. Ik weet nu al dat het geen sinecure gaat worden met mijn conditie. Of beter gezegd, met het gebrek aan die conditie. Maar goed, dat gaan we zien. En dan s'avonds bentjes omhoog en Rienes kijken.
Gaat het keer de Kouwberg op, joh.
Kouwberg, Keutenberg, de hele mikmak.
Ja, ja.
Ben je in ieder geval al in de buurt van Spa-Francorchamps, waar jij woont.
Ook dat, dus, voor die saté-prikker in de neus.
Goed jongens, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Houd zoals gewoon een gpupdate.net en motorsport.com in de gaten voor het allerlaatste nieuws uit de wereld van de auto en motorsport. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast en laat een positieve recensie achter als je tenminste wat vond. In deze podcast hoorde je Ronald Vording, Mike Mulder en Philip Peren. Jongens, bedankt voor jullie tijd. Mijn naam is Erwin Jeggie en tot de volgende GP Update podcast.